Namens de kerkraad een enkele afkondiging en dat betreft de collecten vanavond. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten, de tweede collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is de biddagcollecte, van harte bij u en jou aanbevolen. En ook hartelijk bedankt, laat ik dat meteen maar zeggen, voor alle kaarten die gisteren en vandaag ontving vanuit het midden van de gemeente. Ter gelegenheid van de verjaardag opvallend veel kaarten met vogels trouwens. Maar dat zal wat te maken hebben met de kerkbode, vermoed ik. Zullen wij samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij opnieuw gemeente uit Psalm 67, nu het 3e vers. De volken zullen Heer u loven, o Heer, u loven altemaal die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaal. Het is Psalm 67, het 3e vers. Ons geloof vanavond, de woorden van zondag 9 van de catechismus. En zingen wij daarna Psalm 37, het 2e vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw, volstandig bouwen, verlustig u met blijdschap in de Heer. Psalm 37, het 2e vers, na zondag 9 van de catechismus beleden te hebben. Wij beleiden daar het volgende. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. Het antwoord luidt dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijns zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft naar lichaam en ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, omdat hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Amen. We lezen samen uit de schriften Marcus 14. Marcus 14 vanaf vers 32 tot met 42. Marcus 14 is de schriftlezing vanaf vers 32 tot en met vers 42. Op deze middagavond lezen wij Gods woord als volgt, Marcus 14, vers 32. En zij kwamen in een plaats welker naam was Gethsemane. En hij zei tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd, ontzet en zeer beangst te worden. En zei tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware dat die uren van hem voorbij ging. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zei tot Petrus, Simon, slaapt u? Kunt u niet één uur waken? Waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heengegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard, en zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zei tot hen, slaapt nu voort en rust. Het is genoeg, de ure is gekomen, zie. De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie. Die mij verraadt is nabij. Tot zover. Met de hulp van de Heere staan wij vanavond stil bij de woorden die u vindt in vers 36 van Marcus 14, het gebed van Jezus op deze biddag in Gethsemane. Marcus 14, vers 36, en Jezus zei, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij beeld. In de voorbeden denken wij aan Karin van Eck, die gisteren de zesde chemokuur kreeg. En we denken aan Lily Koreneef, die in de afgelopen dagen een zware operatie onderging die geslaagd mag heten. Maar ze zal nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven en een heel lange weg van revalidatie daarna zal er volgen. Zullen wij samen bidden om Gods zegen. Heren, hier zijn wij weer, midden in de week. Wat een zegen. Uit de vaart van de week, uit de jacht van ons leven misschien ook wel gekomen, op deze rustplaats. En we bidden dat het ook echt rustig mag worden van binnen. Zeker als we een volle week hebben en we er even uitstappen en vanavond hier zijn om uw woord te horen. Wat een zegen is het dat u dit ons geeft, dat u dit ons laat, zo kunnen we het ook zeggen. We hebben het nodig, heren, gebed. En we hebben het ook nodig dat u ons steeds onder de aandacht brengt, de noodzaak van gebed. Zoals onze ademhaling levensnoodzakelijk is, zo is het gebed. Levensnoodzakelijk en we ondervinden dat en we belijden dat als wij door het gebed ook aan uw voeten terecht zijn gekomen. En wij de ware rust gevonden hebben in de Heer Jezus Christus, de rustaanbrenger. Maar als dat niet zo is, als ons hart onrustig is, omdat het nog steeds niet tot rust gekomen is bij u, dan bidden wij dat deze avond de avond mag zijn van ons leven, die een keer mag geven ten goede. Heer, we bevinden ons wat dat betreft op de beste plaats van de wereld, waar levens radicaal veranderd kunnen worden, waar verduisterde verstanden verlicht worden, waar gesloten harten geopend worden, al eeuwenlang en ook nu nog, omdat uw hand niet is verkort en omdat uw geest nog steeds werkt. Al kort de tijd wel in, heren. En we bidden dat we dat ook zullen erkennen. Dat het niet zo lang meer zal duren of u zult terugkomen. En dat als wij bidden uw koninkrijk komen, dat wij daarmee bidden om de voortgang van uw werk en tegelijk om de volkomenheid van uw rijk. En we bidden dat ook vanavond, heren, dat het komen mag, dat koninkrijk. En het komt ook, omdat het al gekomen is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en omdat het ook komt steeds weer als mensen, jongeren en ouderen, de Heer Jezus leren vinden, als u hen vindt. Zo bidden we vanavond, heren, dat uw naam geheiligd zal worden, onze Vader, die in de hemelen zijt. En dat uw koninkrijk zal komen in ons leven. Nu het biddag is, bidden wij dan ook, heren, in het bijzonder voor ons leven van alle dag. U weet hoe het eruit ziet tot op vandaag en hoe het eruit zal zien in de komende tijd. U weet van voor- en tegenspoed. U weet van verdriet en blijdschap in de achterliggende tijd. Van die ziekenhuisopname, van die operatie. Van die chemokuren, van dat verlies van onze geliefde, van de zorgen thuis, met onze man of vrouw, van de zorgen om onze kinderen, vanwege onze kinderen. U weet van alledaagse zorgen, van financiële zorgen. Als het ons heel wat moeite kost om het iedere maand weer sluitend te krijgen. Al ontbreekt het ons wat dat betreft nog steeds aan zo weinig tot niets. Het kan ons een hele zorg zijn om onze kinderen te voeden en te kleden. Heere, gedenk ons naar uw genade. We bidden, Heere, dat uw koninkrijk ook zal komen in onze gemeente. En mag dat in de breedte en in de diepte gelden. in de omvang van de gemeente, maar meer nog in de verdieping van ieder gemeentelid afzonderlijk. Dat er opwas mag zijn in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus, dat de woordverkondiging ook de komende tijd vrucht zal dragen. En we danken u, Heren, met hen die door de woordverkondiging heen gezien hebben dat het heil alleen maar in Christus te vinden is. Die het geluk buiten zichzelf hebben leren zoeken en vonden in u. Gedenk, Heren, de gemeente, ook in de blikrichting naar buiten. Laat onze gemeente geen walmende kaars zijn, maar een lichtende kaars. Dat ieder gemeentelid afzonderlijk de roeping en taak zal verstaan om een licht te zijn in de duisternis. Dat we niet kunnen maken op te gaan in de grijze massa van de wereld. Als u ons geroepen hebt uit de duisternis, dan zijn we anders en dan denken we anders. En dat komt eruit, hoe dan ook. Heren, we bidden. Er is niet zo heel veel om jaloers op te zijn misschien, voor de buitenwacht op deze gemeente. Maar dat ligt aan onszelf. We bidden, geef dat het anders mag worden. En dat mensen, ook in dit dorp, aan individuele gemeenteleden merken dat er iets te halen is, wat nergens anders te krijgen is. En dat het niet eens te koop is, maar dat het te krijgen is uit genade. We bidden om uw koninkrijk, Heren, wereldwijd. Voor uw volk Israël, bewaar het, breng het tot de kennis van de Messias. We bidden voor Amerika, waar de presidentsverkiezingen, de voorfase daarvan in volle hevigheid aangebroken is. Gedenk de wereldmachten, allen die verantwoordelijkheid hebben te dragen op internationaal gebied. Maar we bidden ook voor de regeringsleiders van ons land, voor hen die de christelijke politiek bedrijven. Zegen hen, Heren, opdat wetten die door antichristelijke partijen gelanceerd worden, het niet zullen halen. In ieder geval dat het getuigenis van u ook in de vergaderzalen van ons land zal blijven klinken. Geef moed en doorzettingsvermogen aan hen die bijbelse politiek willen bedrijven. We bidden, Heren, geef ons heden ons dagelijks brood. Gedenk de tuinders in ons midden, de boeren, de landbouwers, zij die leven heel dicht bij de natuur en bij de weersomstandigheden, die daarop letten, die daarvan afhankelijk zijn grotendeels. Het kan soms ook voor heel wat zorgen. Geef weer in die afhankelijke werkomstandigheden in de eerste plaats afhankelijkheid van u, die het gewas geeft en die de aarde zegent. Heren, wij bidden dat we in deze lijdenstijd met z'n allen vanavond bij al onze gebeden voorrang zullen geven aan het gebed wat u bad in de hof van Gethsemane. En laat dat gebed, ons gebed en gebedsleven, stempelen. Leid ons, Heren, vanavond in die hof van Gethsemane, om daar te verwonderen hoe de levensvorst zijn strijd alleen doorworstelt. En breng ons in gedachten, zo bij het kruis van Golgotha, opdat het kruis ons leven, ons gebedsleven zal tekenen. Het kruis waaraan u gehangen bent. Het symbool van vervloeking en schuld. En tegelijk de wijkplaats voor zondaren. Zegen ons en alle die ons lief zijn, ook degenen die met ons verbonden zijn, die vanwege de donkerte niet kunnen komen. We bidden ook voor de zieke, voor Karin, die gisteren opnieuw een chemokuur onderging. Heren, wees haar nabij als de nawerkingen zullen komen. Geef haar kracht, Heren, van dag tot dag. We danken u met Lily, die de operatie heeft doorstaan, dat u mee bent gegaan de operatiekamer in, toen iedereen haar los moest laten. We bidden, Heere, geef kracht aan haar op de komende dagen en de weken die volgen gaan, die zwaar zullen zijn. Voor de ouders, voor alle andere familieleden, voor alle die voor Lily zorgen. Maar u belooft erbij te zijn. Heere, gedenk ons. Help Aad in het onverwachts plaatsnemen achter het orgel. Geef ook hem uw zegen daarbij. En sterk ons in alle dingen die te doen zijn. Tot eer van uw naam. Wij vragen dat om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de prediking. Psalm 22 vers 1 en vers 7. Psalm 22 vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En het zevende vers. Daar gaat het over het dodelijk uur. Waarvan we ze vanavond zullen horen dat de Heer Jezus daarom bad dat aan hem voorbij zou gaan. Zingen wij samen Psalm 22 vers 1 en 7. Vanavond, gemeente, zal het gaan over biddag in Gethsemane. Biddag in Gethsemane. We staan vanuit vers 36 stil bij drie gedachten. In de eerste plaats bij Jezus' aanvechting. In de tweede plaats bij Jezus' verzoek. En tot slot bij Jezus' onderwerping. Biddag in Gethsemane. Jezus' aanvechting, en dan letten wij vooral op de gesteldheid waarin de Heer Jezus verkeert wanneer hij het verzoek van vers 36 aan zijn vader doet. In de tweede plaats op Jezus' verzoek, en dat is kort samen te vatten met: neem deze drinkbeker van mij weg, laat dit uur aan mij voorbij gaan. En tot slot Jezus' onderwerping: niet wat ik wil, maar wat u wilt. Biddag in Gethsemane. Allereerst Jezus' aanvechting. Geweten jonge mensen, misschien is er geen gedeelte in de Bijbel wat zo sterk het mens zijn, het menselijke van de Heer Jezus benadrukt als dit gedeelte. Wij zijn in de gereformeerde traditie, in de gereformeerde theologie er heel goed in om de godheid van Jezus te verdedigen. Met recht, tegen allerlei ketterse dwalingen die de godheid van de Heer Jezus ontkennen. Maar als je zo de traditie, de gereformeerde traditie in de afgelopen eeuwen langs zou gaan, dan zou je veel minder verdedigers vinden die opkomen voor de menselijke natuur van Jezus. Ze zijn er wel geweest, maar als ik me niet vergis zijn ze wel in de minderheid. Alsof de godheid van Jezus van meer belang zou zijn dan de mensheid van Jezus. Dat kun je natuurlijk niet zeggen. Dit gedeelte, zoals ik al zei, laat dus heel duidelijk zien dat Jezus ook door en door mens is geweest. Er is een Amerikaanse theoloog geweest, Benjamin Warfield, heeft een heel boek geschreven over het emotionele leven van de Heer Jezus. En hij heeft alle teksten die gaan over emoties die Jezus heeft geuit, verzameld. En wij lezen bijvoorbeeld in de Bijbel, dat is de kortste tekst in de Bijbel, dat Jezus weende. En hier in vers 33, dat Jezus verbaasd en zeer beangst begon te worden. Vers 34, waar hij uit: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Het heeft de Heilige Geest behaagd, gemeente, om het menselijke karakter van de Heer Jezus niet weg te schuiven, te verdoezelen, maar heel duidelijk in de Bijbel te plaatsen. En er zijn discipelen geweest die van heel dichtbij hebben gezien hoe menselijk Jezus is geweest. Dat hij echt, echt 100% mens was met zijn emoties die heel intens waren. En je vraagt je af, waarom? Het heeft ons heel wat te zeggen dat de Heer Jezus emoties had en ze ook uitte. En ze ook zijn discipelen meegaf. Misschien generaliseer ik, maar ik denk dat wij reformatorische mensen niet zo heel goed zijn. En dan zeg ik het wat zwak in het uiten van onze emoties. We houden dat liever wat voor onszelf. Het ligt ook wel een beetje aan de aard van de bevolking waar je komt in Nederland. Maar een menselijke neiging is om emoties voor onszelf te houden. Wat heeft een ander daarbij nodig? Je laat je altijd van de sterke kant zien. Nou, dan moet u vanavond eens op Jezus letten. Hoe zwak hij zich toont. Zelfs voor degene die het meest nabij zijn. Zijn discipelen. Zo zelfs, gemeente, dat hij uiteindelijk aan zijn discipelen vraagt: willen jullie alsjeblieft bidden voor mij? Wanneer vraag je dat aan iemand? Als je zwak bent. En als je je zwakheid ook durft te tonen. Zou je willen bidden voor me? Dat vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen. Blijf hier. Waakt.
en bid. Hoe bestaat het, Heer Jezus, u die de discipelen keer op keer in het rechte spoor moest brengen? En keer op keer moest overtuigen van de noodzaak van uw lijden. Keer op keer moest laten zien hoe onwetend ze nog van allerlei dingen waren. Nu vraagt u uw discipelen om u te ondersteunen? Ja.
In de Lucas Evangelie lezen wij op een gegeven moment dat in de hof van Gethsemane een engel gestuurd wordt uit de hemel die de Heer Jezus moet sterken. Een engel.
Terwijl de engelen zongen bij de geboorte van de Heer Jezus, is er in de hof van Gethsemane een engel die je moet sterken en ondersteunen. Zo zwak is hij. Nou, we komen wat dichterbij vanavond en het is aan drie discipelen te danken dat wij deze beschrijving van de Heer Jezus, zijn aanvechting, op papier hebben. Petrus, Jacobus en Johannes, vers 33. U zegt, ja, Marcus is de auteur van dit evangelie, dat is waar, maar hoogstwaarschijnlijk is het Petrus geweest die als bron gefunctioneerd heeft voor Marcus, zodat Marcus zijn evangelie schrijft en ook de andere evangelisten hebben van Marcus vermoedelijk gebruik gemaakt. Marcus is de oudste evangelie. Drie discipelen, we zouden ze kroongetuigen kunnen noemen. Wat hebben ze gezien? Nou, laten we die Griekse woorden vanavond even heel nadrukkelijk onderstrepen. Leest u met mij mee in uw Bijbel. Pak je Bijbel erbij, vers 33. Hij begon verbaasd, dat is één, en zeer beangst te worden. Er zien de Statenvertaling vertaalt het zo, hij begon ontdaan en zeer angstig te worden. Jezus raakte ontdaan. Hebt u er wel eens gehad dat u ontdaan was? Wanneer raak je ontdaan? Als de gewone gang van je leven ineens doorbroken wordt door iets heel verschrikkelijks, een ongeluk, een sterfgeval. Consternatie alom, je wordt ontsteld. Je weet even niet meer wat je moet doen. Je bent perplex, ontzet. Jezus ook. Weet je waarom? Omdat hij even hiervoor heeft gezegd tegen zijn discipelen, discipelen, die profetie die in Zacharia 13 staat, die gaat in vervulling. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. De schapen zullen verstrooid worden. En de herder zal geslagen worden. En dat ben ik, mijn discipelen. Dat heeft hij geprofeteerd. Dat heeft hij gezegd. En nu hij in de hof van Gethsemane komt, komt dat dodelijke uur waar Psalm 22 van zingt, steeds dichterbij. Dat uur waarin de herder, waarin Jezus geslagen wordt door zijn vader. Hij begon zeer beangst te worden. Je zou kunnen vertalen, zo vertalen sommige commentaren het, hij verliest de complete zelfbeheersing. Hij laat zich emotioneel gaan. Zo zelfs dat hij tegen zijn discipelen zegt, mijn discipelen, mijn ziel is geheel bedroefd. Tot de dood toe, ik sterf bijna van verdriet. Dominee, ik begrijp het niet. Wat begrijp je niet? Dat de Heere Jezus op dit moment zo beangstigd en ontsteld wordt. Hij wist toch wat hem zou gaan overkomen. Hij heeft toch zijn discipelen daar deelgenoot van gemaakt. Dat is waar. Maar misschien hebt u dat ook wel eens ondervonden, ervaren in uw leven, dat er verschil is tussen iets weten en iets aan den lijve ondervinden. Ik denk even aan iemand die een operatie heeft meegemaakt. Je bereidt je voor op een operatie, je krijgt boekjes mee, je krijgt gesprekken met artsen, chirurgen misschien wel, doktoren, en die zeggen, nou, dat is de operatie, zo ziet het eruit, dat zijn de risico's. Nou, u neemt dat allemaal in zich op. Maar dan onderga je het. En dat is nogal wat anders dan dat je allerlei informatie van tevoren wist.
Er is verschil tussen iets weten en iets ondervinden. En gemeente, dat is hier aan de orde. De Heer Jezus gaat in de hof van Gethsemane een voorsmaak krijgen van wat hij straks in alle hevigheid ondergaat. Om het met een beeld duidelijk te maken. De lijdensbeker die de Vader hem straks op Golgotha zal laten leegdrinken. Die zet hij nu al aan zijn lippen.
En de Heer Jezus blikt over de rand van die lijdensbeker heen. In die afgrondelijke diepte. En hij huivert alleen al van ontzetting als hij het nog maar ziet. En dan heeft hij er nog niets van gedronken. Kunt u nog iets meer zeggen over wat dat dan in zal houden? Die lijdensbeker drinken? Jawel. Wat dat inhoudt, gemeente, is dat Jezus helemaal alleen komt te staan. En dat is ook de lijn die de evangelist, denk ik, in dit hoofdstuk ons duidelijk wil maken. Want het moet ons opvallen dat de Heer Jezus steeds meer mensen verliest om zich heen.
In de paaszaal, denk even aan afgelopen zondag. In de paaszaal zaten ze alle 12 nog om hem heen. Vervolgens gaan ze naar buiten toe als ze de lofzang gezongen hebben. Dan is er vermoedelijk al 1 weg. 11 zijn er nog over. Dan gaan ze op naar de hof van Gethsemane. En dan zegt de Heer Jezus tegen 8 van die 11... blijf hier. En 3 neemt hij mee. Petrus, Jacobus en Johannes. En vervolgens? Vervolgens moeten ook die 3 op afstand blijven. Want Jezus gaat nog verder de hof in. Om alleen te zijn met zijn Vader. Jezus raakt alles kwijt op aarde. Alles. Zelfs de diepste geestelijke banden. En dan huivert hij. Omdat hij weet dat er nog 1 persoon is die hem ook zal gaan verlaten. De schapen zullen verstrooid worden, jawel. Maar de herder zal ook geslagen worden.
En dat betekent dat de Vader, die de drinkbeker geeft, hem wel overhandigt aan de Zoon, maar zich dan terugtrekt. En de Zoon alleen met de lijdensbeker laat. Mijn ziel is geheel bedroefd. Tot de dood toe.
Wat een zwakkeling, hè, jonge mensen, die Jezus. Wat een zwakkeling, hè. Misschien ken jij wel figuren uit de christelijke geschiedenis die veel sterker waren dan Jezus. Zal ik er 1 noemen vanavond? Polycarpus. Hij werd voor de rechter gesleept, omdat hij christen was en een christelijke belijdenis deed. Hij geloofde in de Heer Jezus. Tegen alles in. Maar het was in zijn tijd des doods schuldig. Hij werd voor de rechter gesleept en hij werd voor de keuze gesteld. Nou, dan moeten wij ons maar afvragen, wat zouden wij doen als het zover komt? Je geloof afzweren of de brandstapel op.
En u weet het, hè? Het gebeurt in deze wereld. Het komt dichterbij.
Je geloof afzweren of de brandstapel op.
Weet je wat Polycarpus zei?
U dreigt met vuur dat maar even brandt en weer uitgaat. Weet u ook van het vuur wat voor eeuwig brandt? En waar alle die God niet kennen in terecht zullen komen.
Maar kom, doe wat u wilt. Wacht niet langer. En Polycarpus werd meegenomen. En hij ging moedig als een leeuw de brandstapel op. Dat is maar 1 voorbeeld. Ik zou het met velen kunnen uitbreiden van martelaren. Vrouwen, mannen die hun geloof beleden hebben, die in stukken gehakt zijn, die gestenigd zijn, die verbrand zijn en die hun geloof niet afzweerden en die zingend de dood tegemoet gingen. En Jezus, hij siddert, hij deinst terug, hij raakt van slag. En dan welt er een gebed op in zijn hart. In al die aanvechtingen. Gelukkig, er is er nog één. Zijn vader.
De vader en de zoon zijn één. En de zoon is de lieveling van de vader, zijn enige, zijn alles. En de zoon kan altijd terecht bij de vader. Er is nooit wat tussen geweest. In iedere aardse vader-kindband is er wel eens een keer wat tussen. Komt de storing, wrijving. Het is nooit zo geweest tussen de vader en de zoon. Jezus, de zoon van God, in wie ik al mijn welbehagen heb. Jezus, de erfgenaam van alles, voor wie iedereen het moet afleggen. De engelen zijn aan hem ondergeschikt. Jezus, hij beeft als een riet.
Waarom? Gemeente, vergeet dit niet. Juist niet op biddag vanavond. Hij is één van ons geworden. Eén van ons. Ja. U bent ook zo gebroken, misschien wel psychisch, gebroken. Lichamelijk gaat u er dan onderdoor.
U bent zo zwak. Luister. En kijk. Al die emoties, Jezus kent ze. En nog veel intenser dan u. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest.
Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen, inclusief die kwetsbaarheid, de moeheid, de angst, de ontzetting, de huiver, het opzien tegen de toekomst. Vul maar in. Wat kan er nog meer in je hart leven?
U luistert vanmiddag, u luistert vanavond. En u zegt, ja, nou, er leeft nogal wat in mijn hart op middag 2016. Ik ben naar de kerk gekomen met een hart vol met zorgen. Laat ik er vanavond maar een paar noemen. En dan moet u uw eigen zorgen maar aanvullen en invullen. Duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart. Misschien zijn het wel alledaagse zorgen. Je werkgelegenheid of je bedrijf. Om dat draaiende te houden, het valt niet mee. Hoe moet dat? Hoe moet dat in de toekomst? Mijn kinderen die groter worden, financieel. Het is nu al haast onmogelijk en dan?
Het werk, zal ik het houden? Komende tijd.
En te midden van al die zorgen ga je jezelf beschuldigen dat je veel te bezorgd bent.
Dat is ook nog weer eens een zorg extra.
Waarom heb ik zoveel zorgen? Over de verkoop van mijn huis.
Over mijn kinderen.
Over, nou, laat het breder trekken. Over het land waarin we leven. Overspoeld met vluchtelingen. Veelal van andere godsdienst. En het is waar en natuurlijk, christelijke barmhartigheid is een christen eigen en voor mensen die van huis en haard verdreven zijn, mogen we onze huizen en onze harten openstellen. Maar de andere kant van het verhaal is dit. Dat die andere godsdienst en de aanhangers ervan wel steeds groter wordt. En hoe ziet ons land eruit over 20 jaar? Je kinderen, je kleinkinderen, wat een zorgen.
Kijk, als er in een gezin met drie kinderen bijkomen vanuit een ander land, met een andere godsdienst, dan kunt u zich wel voorstellen dat dat voor de gezinssamenstelling en de gezinsstructuur en de gezinscultuur heel wat betekent.
Nou, is dat ook wel met een land? Als er geen 10, maar duizenden anderen bijkomen, wat betekent dat op de lange termijn? Wat een zorgen. 1000 zorgen. En dan ook nog eens overbezorgd om al die zorgen. Wat een aanvechting.
Wat een strijd.
Beangstigd, ontsteld, verbaasd. Luister gemeente, het is nog maar een fractie van wat Jezus doormaakt. Dat zeg ik niet om uw nood en uw zorgen vandaag op dit dag te kleineren. Maar dat zeg ik wel om ze vanavond in het perspectief te stellen. Er is geen aanvechting of Jezus heeft er dieper onder, is er dieper onder doorgegaan. Er is geen pijn, geen lichamelijke pijn, geen geestelijke pijn, geen zenuwpijn. Of Jezus heeft er meer, intenser onder geleden. Er is geen zwakte en geen zorg of Jezus heeft er meer van gekend. De klaagliederen van Jeremia lezen wij, is er een smart gelijk zijn smart. Jezus, daarom kan hij ook zo te hulp komen vanavond. Ja, zegt u, dat zal allemaal wel. Hij is de medelijdende hoge priester, maar komt hij dan iedereen zomaar te hulp? Ik begrijp uw punt wel. Kijk, in Hebreeën 5 staat dat Heer Jezus een hoge priester is die medelijden kan hebben met onze zwakheden, juist omdat hij er zo diep onderdoor is gegaan. Maar dat staat natuurlijk wel in het verband van zijn middelaarschap. Kijk, de troost van zijn meelijden ondervind je dan pas als je ook weet dat hij je middelaar is. Als je hem kent. Als je een van hem bent. Laten we verder luisteren, want die vraag komt straks nog wel aan de orde. Jezus verzoek, wat gaat Jezus nu in al die intense aanvechting vragen van zijn vader? En ja, het lijkt erop, gemeente, dat in dit zwarte, donkere hoofdstuk dit dan een lichtpunt wordt, hè? Als je vers 35 en 36 op je in laat werken, eindelijk. Hoewel verlaten van mensen, mag hij zich nu richten op zijn vader. Zijn vader, die in de hemelen is. Wiens naam hij altijd heiligde. Weet u hoe hij zijn vader aanspreekt? Nou, lees maar mee. Abba, is Aramees. Papa. Meest vertrouwelijke, intieme term die Jezus gebruikt als hij het heeft over zijn vader in de hemel. Als je vader mag zijn, moeder mag zijn en je kind komt eens naar je toe en staat voor je en zegt, papi, mami, wilt u dit, wilt u dat? Nou, dan moet je wel heel hard zijn. Om daar niet op in te gaan. Zal wel die smekende ogen voor je staan. En dan een beroep doen op je vaderhart. Want dat doen ze dan. Op je vaderliefde. Op je vadertrouw. Abba. Zegt Jezus. Wat doet Jezus? Hij doet een beroep op zijn vader. Op zijn vaderhart. Op zijn vadertrouw. De vader die hem nooit heeft laten vallen. Die hem nooit heeft afgewezen. En de zoon die hem nooit heeft teleurgesteld. Altijd gehoorzaam is geweest. Op dit punt, gemeente, roept hij zijn vader te hulp vanwege dat dodelijke uur. Die uren, vers 35. Die drinkbeker. Vader, dat niet. Alsjeblieft. Wat niet? Dat niet, die drinkbeek. Laat die aan mij voorbij gaan. Sterker nog, neem hem weg. Let u erop, Jezus doet geen suggestie. Wilt u misschien die drinkbeker? Nee, hij eist. En Jezus mag eisen. Psalm 2. Mijn zoon, eis. En ik zal u geven de einden der aarde tot uw bezitting. Jezus eist. Als wij eisen,
Als wij bidden, kan het zo egoïstisch zijn. En zo gericht op onszelf, op ons eigen voordeel, op ons eigen behoud. Maar als Jezus bidt, die heilige Jezus, bidt Hij egoïstisch?
Hoe kan een heilig persoon onheilig bidden? Voelt u de spanning?
Gemeente, hier is sprake van een heilige bidder.
Kun je van onze gebeden niet zeggen. Bij benadering zelfs niet. Van Jezus' gebed wel.
Neem die drinkbeker weg. De drinkbeker is in het Oude Testament het beeld van de toorn van God.
Als je in de concordantie zou gaan zoeken, als u het vanavond zou doen en u zou gaan zoeken op drinkbeker en toorn, dan kom je erachter dat die drinkbeker vaak in de oordeelsprofetieën van Jeremia en Jesaja vermeld wordt. Trouwens ook in de Openbaring van Johannes. En daar is deze beker altijd het beeld van de toorn en van de wraak van God. Het ongenoegen van God over de volkeren die God niet belijden, de God van Israël verachten. Die drinkbeker die straks voorgehouden zal worden. En voorgehouden wordt ook aan alle die Jezus niet kennen.
Nou gemeente, deze drinkbeker, daar gaat het om. Vol van de gramschap, tot de rand toegevuld. Dat niet, Vader. Dat niet.
Jonge mensen, hebben jullie wel eens in de bergen gewandeld? En heb je dan wel eens op grote hoogte over de rand van een afgrond gekeken? Vast wel. Nou, je hoeft niet eens hoogtevrees te hebben om, als je over de rand van de afgrond heen kijkt, ontzet te worden.
Je deinst terug.
Waarom? Alleen die gedachte al, die duizelingwekkende diepte, honderden meters. Als je erover nadenkt wat er gebeurt als je erin valt, is genoeg om het angstzweet te laten uitbreken. Daarom weg, dat is je natuurlijke reactie, weg van die afgrond.
Zo is het met Jezus gegaan. Als de drinkbeker hem voorgehouden wordt en hij blikt over de rand heen. Oh, dat niet, dat niet.
En met dat iets zegt, gemeente, neem deze drinkbeker van mij weg, gaat het ook over mij en over u. Want die drinkbeker zit vol. Waarmee? Met het ongenoegen van God. Over dat leven, over die 18 jaren, die 32 jaren, die 46 jaar, die 63 jaar, zonder God. Zonder kennis van God, zonder dienen, zonder liefhebben, zonder loven van God.
Het gaat dus over mij. Ja, dat is een hele ontdekking als je dat doet. Als je die ontdekking doet, dat het over mij gaat. Net als Mick Cheney, ik dacht er niet aan. Ja, zo gaat het van nature. Ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Wie denkt daar nu aan? Dat die worsteling van Jezus in Gethsemane de worsteling is om mijn zonde. En dus ook om mijn redding. Weet je, God kan zich niet anders verhouden tot de zonde dan op deze manier. Hij moet die zonde straffen. Waarom? Zonde dat verdraagt zich niet met Gods heilige natuur. De zonde die ik koester van binnen, die verdragen zich niet met God.
Ziet u hoe zwaar God tilt aan mijn zonde? Als Jezus al huivert
voor alleen maar de aanblik van die lijdensbeker.
Hoe hevig, hoe heftig zijn mijn zonden dan wel niet.
Vader, alstublieft. terwijl Jezus weet, het kan niet anders. Terwijl Jezus gebeden heeft in Johannes 17, leest u bijna, Vader, ik heilig mijzelf voor u. Weet u wat dat betekent, heiligen? Dat is jezelf afzonderen. Jezelf in een isolement brengen. Isoleren, heiligen. Toen Jezus dat bad, Vader, ik heilig mijzelf voor u, heeft hij eigenlijk gebeden, Vader, laat mij maar alleen komen te staan. Ik wijd mij volledig aan u toe. Ik ga tot het uiterste. En dit is nou het gevolg, gemeente, van zijn verlangen. Dat de Vader hem echt laat ondervinden wat hij gebeden heeft. Vader, ik heilig mijzelf helemaal voor u. De hoge priester in het Oude Testament, hoe ging hij naar binnen? Nam hij wat mensen mee? Hij moest al die vertrekken van de tabernakel, van de tempel door. Alleen. Om in het heilige der heiligen alleen binnen te komen. Om daar alleen met God te zijn. Moet u zich eens indenken wat op de grote verzoendag dat geweest is voor het volk van Israël. Wat buiten stond en wat de adem inhield. De hoge priester die schreed naar binnen. Ze hoorden alleen nog de belletjes rinkelen. Vandaar die belletjes aan de mantel van de hoge priester. Als de hoge priester weer terugkeerde, hoorden ze het. Hij komt eraan, hij leeft nog. Hij is met God geweest, maar hij leeft nog. God vindt in gunst blijkbaar en niet in wraak zijn lust. De hoge priester ging alleen. Jezus gaat alleen. Nu is hij nog in het voorportaal, Gethsemane. Straks is hij in het binnenste heiligdom, Golgotha. Maar daar is hij ook alleen. Helemaal alleen. Wat een verzoek. En het wordt nog intenser, gemeente, als wij bedenken dat Jezus, en het staat erbij, een beroep doet op de almacht van God. Kijk maar mee. Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Dat is toch ook zo? En misschien bidt u zo ook wel op biddag. Ik bid voor zegen, voor voorspoed. Ik bid dat het goed mag gaan met mijn werk. Ik bid om goede inkomst. Ik bid om zegen over mijn studie, om succes. Ik bid om een goed huwelijk. Ik bid om, nou ja, ga maar door. Wat heb je allemaal op je gebedslijst staan vanavond? En dan zeg je in je gebed, en Heere, u kunt alle dingen. U bent toch almachtig? Wilt u mij dan dit geven? En wilt u alsjeblieft zorgen dat dat mij niet overkomt? En als hij ziekenhuis moet, wilt u dan geven dat ik er zo uitkom? Enzovoort, enzovoort. Dan zegt iemand, dat is toch ook goed? Zo bidt Jezus toch ook? Alle dingen zijn u mogelijk, Vader. Ja, maar bedenk wel dat Jezus volmaakt bidt, hè? Ik weet niet of u dat ook kunt. Ik niet, u toch ook niet? Volmaakt bidden? Als u om iets bidt, bent u dan ervan verzekerd dat u zo bidt, dat u 100% gericht bent op de wil van God? Ja, zegt iemand. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, twee hoofdstukken terug, Marcus 11 vers 24. Alles wat u biddend begeert in mijn naam, dat zal ik u geven. Het staat er toch? Ik bid al zo lang voor dat ene. Er staat al heel wat biddagen op mijn lijstje. Het is er nog niet van gekomen. Moet doorbidden, denk ik, totdat God het mij geeft. Ja, dan zijn we snel klaar op biddag. Ik bid om genezing, ik bid om de vervulling van dat verlangen. Ik bid om werkgelegenheid, ik bid om kracht om niet onder te gaan in mijn zorgen. Heer, u kunt toch alle dingen?
Ja.
Maar let op hoe Jezus bidt. Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Dat is de almacht van God. Neem deze drinkbeker weg, dat is het verzoek. U mag dus alles bidden wat u wilt. U mag alles aan hem voorleggen, alles. De meest aardse zorgen waarvan u denkt, zou de Heer daar wel in betrokken willen zijn. U mag het allemaal aan hem voorleggen, allemaal voor bidden. Maar dan het laatste, hè? En daar struikelen we dan over.
Doch niet wat ik wil, maar wat u wilt. En nou eerlijk. Bid ik, bid jij, bidden wij zo. Dat onze verzoeken die we vanavond hebben zijn ingeklemd tussen de almacht van God en de wil van God. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. Gods wil is altijd de beste. Dat is moeilijk, hè? Nou gaan we naar de laatste gedachte.
Jezus onderwerping. Jezus staat aan de rand van de afgrond. Hij blikt in die afgrond. Hij deinst terug. En dan gaat hij terug. Nee. Waarom niet?
Weet u waarom niet? Omdat de Heer Jezus niet alleen gebeden heeft: Vader, ik heilig mijzelf voor u. Ik wijd mijzelf helemaal aan de taak die u mij opdraagt, al betekent dat mijn dood.
Maar omdat hij ook gebeden heeft, en dat is het wonder: Vader, ik heilig mijzelf voor hen.
En dan gaat het over mensen van vlees en bloed vanavond.
Dan gaat het over zondaren. Die drinkbeker hebben gevuld. Gemeente, dit is zo'n spannend moment. In de hof van Gethsemane. Hier hangt alles van af. Mijn zaligheid, mijn redding. Als Jezus weigert. En ja, die heilige Jezus, hij kan toch weigeren? Want nogmaals, dit verzoek is niet onbehoorlijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Kijk, als Adam die drinkbeker voorgehouden wordt, dan zeggen we dat's terecht, toch? Als mij die drinkbeker voorgehouden wordt, dan moeten we zeggen dat's terecht. Want terwijl er geen sprake was van noodzaak, heeft Adam toch die ene boom begeerd en van de vrucht gegeten, terwijl er tal van andere bomen waren. Even begeerlijk als die ene boom. En Adam was ongehoorzaam. Als Adam nou die drinkbeker volgehouden krijgt, dan gemeente, hij gaat vanavond rond door die drinkbeker. Dat is ook bediening van de sleutelen van het hemelrijk. Dat is ook een deel van de prediking, dat de drinkbeker vol van de toorn van God doorgegeven wordt. En weet u wat u doet? En dan beginnen we bij de preekstoel. We geven hem door en ik geef hem door aan die en aan die. En u geeft hem zo door. En uiteindelijk komt hij weer bij mij terug. En niemand die drinkt. Niemand die wil. Niemand die kan. Wat staat er op het spel, gemeente? Want als hij het niet doet, wie moet het dan doen? Vader, ik heilig mijzelf voor hen. En dan gaat de schatkamer van het evangelie open. Want straks zal hij het uitroepen. Het is klaar. Hij is leeg. Het is volbracht. Wonderlijk is het dat dit gedeelte eindigt, vers 42, met deze woorden: sta op, laat ons gaan. Daar gaat hij.
de afgrond.
Voor wie? Die prangende vraag, hè? Die brandende vraag. Hele terechte vraag hoor. Voor wie? Prangende vraag. Maar mag ik vanavond allereerst zeggen, die verzoening, gemeente, is een zaak tussen Jezus en God. Dat is eerst.
De Vader eist verzoening. En de Zoon
geeft het hem. Heeft het hem gegeven. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende.
En daarom mag ik vanavond zeggen, mensen, er is hoop.
In wat voor misère je ook zit, hoe erg je er ook aan toe bent, wat je toestand ook is, de drinkbeker van de toorn van God is leeg. Hij is leeg. Helemaal. En daarom mag ik u een andere beker aanbieden vanavond. Vol van het heil. En die beker gaat ook rond. En dat is het aangrijpende, gemeente. Dat die beker ook zo vaak doorgegeven wordt. Keer op keer. Moet u niet doen. Dat gebeurt wel. Ja, zegt u maar. Wat dan? Wat moet ik dan met die beker? Nou, zullen we nog één keer teruggaan naar het Oude Testament. De hoge priester die naar buiten treedt. Het volk staat te wachten. Wie deelt er nou in de rijkdom van het evangelie? Wie mag nou zeggen, die hoge priester is ook voor mij naar buiten gegaan. Naar binnen gegaan en weer naar buiten gekomen. Weet u wie? Alle ziel die zich verootmoedigde. Die mocht het geloven. Het is ook voor mij. Geloven, wat is dat? Als vluchten tot de Heer Jezus Christus die de drinkbeker leeggedronken heeft. Oh, dit gedeelte wordt dan zo kostbaar, gemeente. De Vader die kiest eigenlijk tegen zijn Zoon. Om voor zondaren te kiezen. Vader, hebt u mij zo lief, dat u uw eigen Zoon niet spaart, maar hem voor ons allen overgeeft?
Ja,
zo groot is Gods liefde. En dan moet je verder, gemeente. Biddag 2016 en de toekomst.
Als Gods liefde zo groot is, zal hij dan ook met hem niet alle dingen schenken?
Als je biddag zo mag zien in dat licht, gemeente, dan kan er veel gebeuren. Dan kan je veel afgenomen worden. Maar als hij voor je is, wie zal dan tegen je zijn?
We gaan afronden. Jonathan Edwards heeft 3 hele diepe preken gehouden over Gethsemane.
In een van zijn preken zegt hij het volgende. Waarom heeft de Vader in Gethsemane Jezus laten voorproeven? Waarom moet Jezus in de hof van Gethsemane die intense zielenworsteling doorstaan? Had de Vader hem dat niet kunnen besparen? En op Golgotha in volle hevigheid in één keer die drinkbeker kunnen voorhouden? Nee, zegt Edwards. Dat heeft de Vader bewust niet gedaan, met het oog op ons. Waarom? Om te laten zien dat het de Zoon zo aan zijn hart gaat, dat hij de wereld zo op zijn hart draagt, dat zelfs als hij blikt in de afgrond van die drinkbeker, van de verlating van God, hij toch zegt, sta op, laat ons gaan. Gethsemane onderstreept alleen maar weer dus het wonder van Golgotha. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is de evangelie van de biddag. Gemeente, kent u deze zaligmaker? deze Jezus, die zichzelf heeft overgegeven tot in de dood, opdat ik niet hopeloos zou sterven, maar zijn heerlijkheid zou erven. Roep hem maar aan vanavond. En je mag hem aanroepen in zijn Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan. Amen.
Laten we samen zingen. Het gebed des Heren, het eerste en vijfde vers. Het gebed des Heren, o Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En het vijfde vers, geef heden ons dagelijks brood. Het gebed des Heren 1 en 5. Zullen wij samen danken. Heren, wat moeten wij zeggen? Zo God voor ons is, omdat Hij tegen zijn Zoon koos, wie zal dan tegen ons zijn? Zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Kostbaar evangelie. Wat we aan ons hart mogen drukken, juist als het ons boven de lippen stijgt, het water. Als we geen hand voor ogen zien, als het duisternis is, als we zien op onszelf, onze zwakheid, onze zonde, ons verlaten van u. En dat als oorzaak van uw verlaten worden.
Heren, dan kunnen we maar één ding zeggen. Wat heeft u bewogen om uw zoon voor ons te geven? Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst van de hel. We bidden, Heren, dat ons hart zal opspringen van vreugde over zoveel evangelie. Goede boodschap voor slechte mensen als wij. Heren, dat zet het leven in zo'n ander licht. En dat zet ons bidden in zo'n ander perspectief, waar we zo gericht kunnen zijn op onszelf en eigen belangen. Ons eigen geluk, onze eigen voorspoed, onze eigen toekomst. We bidden, Heren, dat we bij het kruis van u het mogen leren. Het gaat om uw toekomst, uw belangen, uw geluk, uw voordeel. En win ons zo in, Heren, door de overmacht van uw genade. Zodat we het geheim van het evangelie al meer gaan bewonderen en al minder gaan begrijpen. Dat u zichzelf hebt overgegeven om ons vrij te laten. Dat u verlaten bent om ons nooit meer te verlaten. Dat u de diepte inging om ons voor eeuwig te verhogen. Heb dank, Heren, voor de ontmoeting onder uw woord. Zegen ons allen. Ga met ons mee naar onze huizen. Geef wat nodig is voor de komende dagen. Sterken ieder tot de taak waartoe u hem roept. In het werk, in het ambt van alle gelovigen. Vergeef onze zonden en hoor ons. In Jezus' naam alleen. Amen. Zingen wij samen tot slot het gebed des Heren, nu het 9e vers, want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. Het gebed des Heren, het 9e vers. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.